Ik ben al anderhalf jaar ziek met een burn-out. Hoe kan dit? Mijn ouders bijvoorbeeld deden hetzelfde werk. Die hebben nergens last van. Maar in de huidige maatschappij lijkt het een beetje dat we dat zijn gaan misbruiken. En op een duur is die bijdingsschors gewoon uitgeput.
In theorie kan iedereen een burn-out krijgen. Wat ik wel in de praktijk merk, is dat juist de mensen waarvan je het wat minder verwacht. En dat zijn eigenlijk wat meer de high achievers, dus de hele vlotte, enthousiaste, harde werkers. Die kom ik in mijn case wel vaker tegen. Dus dat zijn dus juist de mensen die hebben geleerd van, hey, ik kan een heleboel aan. Dat zijn mensen ook die vaak perfectionistisch van aard zijn. Die een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En
welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur. Ik ben Chris, huisarts in spe. En naast mij zit weer Aisha, een neurowetenschapper. En voordat we beginnen ben ik even nieuwsgierig. Hoe was jouw week?
Ja, het was eigenlijk wel goed. Het was lekker. Ik ben begonnen met mijn nieuwe ochtendroutine.
En
dat houdt dus in dat in plaats van dat ik opsta en gelijk ga werken aan het begin van de dag, of dat ik me af en toe laat verleiden om de reels en dergelijke te posten terwijl ik nog in bed lig, sta ik nu binnen 5 minuten op uit bed en begin ik of met een HIIT-workout of met een wandeling buiten. En als ik een HIIT-workout heb gedaan, dan daarna ook nog een douche met koud afdouchen. En ik moet wel zeggen, bevalt me goed.
Zo, dus inderdaad HIIT-workout, high intensity training. Moest hem eventjes af laten gaan.
High intensity training, ja inderdaad.
Dus dat is denk ik inderdaad een kwartiertje of 20 minuten lang echt zonder pauzes. Push-ups, pull-ups, squats en allerlei andere activiteiten. Hè?
Ja, allemaal bewegingen waarvan ik de namen helaas niet kan reproduceren, omdat het zoveel variaties zijn.
Ja.
Dus dat voelt wel eigenlijk heel lekker. Dan begin je gewoon lekker fit je dag.
Ja.
En zeker in de winter, waar ik merk dat ik wat minder energie heb, is dat wel een goede start in plaats van urenlang achter mijn laptopje.
Ja, vooral dat sporten ook. Hè. Er komen ook heel veel zeg maar hormonen, neurotransmitters vrij, die natuurlijk heel die bevorderlijk zijn voor je mentale gezondheid.
Ja,
dus
zeker.
Het is zeker een aanrader om in de ochtend te sporten of buiten te komen, zodat je inderdaad of je biologische klok of je stofjes in je brein eigenlijk alvast activeert.
Ja, en als je misschien heel stoer en sterk bent, dan misschien push-ups op een bankje buiten.
Ja. Ja, nee, dan heb je het beste van beide werelden. Oké, nou goed, dat gaat de goede richting op.
Hoe was jouw week?
Mijn week was ook prima. Even kijken. Ik ben deze week ook bezig geweest met mijn tennis-elleboog. Tennis-elleboog is een ontsteking eigenlijk van de peesaanhechting aan de zijkant van je elleboog.
Mm-hmm.
En dat komt, drie keer raden, vaak door tennis, maar ook door bijvoorbeeld door padel.
Ah, en dat bij jou is het een padel-elleboog zeker.
Een padel-elleboog, die gaan we er ook introduceren. En mensen die een golf-elleboog hebben, die hebben dat aan de binnenkant. Mensen met padel, die hebben dat aan de buitenkant, of tennissers. En ik merkte dat ik daar pijn kreeg na het padellen, omdat ik best wel hard sla. Ik vind het leuk om hard te slaan bij padel. Dan kan je smashen. En daar ben ik nu vorige week eigenlijk al mee begonnen. Heb ik zo'n apparaatje gekocht. Dat is het is een beetje gek om dit te verbeelden, maar het is een rond ding die je in je pols vasthoudt. Je trekt hem, zeg maar, er zit een wieltje in. Dat wieltje, dat trek je op spanning, laat je los en die begint eigenlijk heel snel te draaien. En dan moet jij met je pols draaiende bewegingen maken en dan ineens draait dat wieltje mee. Het klinkt heel erg zweverig en heel erg gek, maar het zorgt ervoor dat je een gewicht creëert door beweging van je pols en die kan tot 15 of 20 kilo oplopen. Maar dat blijkt dus super goed te zijn om je onderarmspieren te trainen.
Klinkt ook heel dynamisch inderdaad. Dat je spiertjes misschien gebruikt dat als je gaat opdrukken of iets dergelijks. Dat is natuurlijk best wel statisch, maar dit klinkt heel erg bewegelijk en dynamisch.
Ja, het is echt ook voornamelijk voor de pols en voor de onderarmspieren. En het probleem met tennisselleboog is dat die vaak niet sterk genoeg zijn of te veel rek krijgen.
Mm-hmm.
En pezen en gewichten die te veel rek krijgen kunnen gaan ontsteken. En dat gebeurt bij mij dus regelmatig. En ik merk eigenlijk dat ik dat een paar dagen heb gedaan. Ik heb ook heel veel massages gedaan bij mezelf, omdat dat toch pijn deed.
Mm-hmm.
Dat minder wordt. Dus een klein stukje fysiotherapie in onze podcast blijkbaar. Dat als je last hebt van tennisselleboog, veel massage en veel trainen van onderarmspieren. En dan wordt het minder.
Nou, als huisarts ben je van alle markten thuis, toch?
Ja, en je krijgt dus ook gratis fysiotherapie tips bij ons in de podcast. Nee, dat is een gein. We hebben vandaag ook weer natuurlijk een vraag gekregen van een van onze luisteraars. En we gaan weer over naar het echte werk, voor ons dan althans. Ik ben al 1,5 jaar ziek met een burn-out. Hoe kan dit? Mijn ouders bijvoorbeeld deden hetzelfde werk. Die hebben nergens last van. Dat is oprecht een goede vraag.
Zeker. Ik ben ook gelijk heel erg benieuwd wat voor een beroep deze persoon doet. Maar los daarvan kunnen we natuurlijk ook antwoord op de vraag geven.
Ja, ja, want we hebben het natuurlijk wel eerder over burn-out gehad. Ontzettend hip, heel veel definities heeft het. Maar wat is nou de definitie die wij zorgprofessionals of vooral psychologen gebruiken voor een burn-out?
Ja, dan vooral eigenlijk de huisartsen, want de psychologen in de DSM hebben dus geen officiële definitie van een burn-out.
Oh ja.
Maar de huisartsenrichtlijn die geeft dus inderdaad aan dat je een x-aantal spanningsklachten moet ervaren. Dus denk aan hartkloppingen, licht in je hoofd, een opgejaagd gevoel, piekeren, stress.
Te veel, te weinig slapen, te veel of te weinig eten.
Ja, ja, die komt inderdaad er ook in voor. Dus dat je een aantal spanningsklachten ervaart. Dat je door die spanningsklachten je eigenlijk overweldigd voelt. Dat je een soort van controleverlies hebt. Het gevoel dat je het eigenlijk niet aan kan. Of niet, dat je het gewoon niet aan kan. En daarbovenop moet het dus ook echt een flinke invloed hebben op je dagelijkse leven. En langer dan 1,5 jaar spelen waarbij de vermoeidheid voorop staat. Dat is de officiële definitie. Maar eigenlijk voor alle details verwijs ik jullie ook graag door naar onze vorige podcast over het verschil tussen een depressie en een burn-out. Ah, ja. Omdat die dus ook veel overlap heeft. Een burn-out heeft heel veel overlap met zowel een depressie als met angststoornissen. Omdat heel veel van die lichamelijke klachten, die kan bij alle drie de diagnoses overeenkomen. Maar de behandeling die verschilt wel.
Ah, ja.
Dus daarom is het wel belangrijk om in ieder geval de diagnostiek proberen zo helder mogelijk te krijgen. En ook als je behandeling niet werkt, om dan even te herevalueren van hey, klopt het ook alweer wat we aan het doen zijn? En mogelijk zien we dus een burn-out of een depressie of een angststoornis over het hoofd.
Ja, en wat misschien ook interessant is voor vandaag, om het voornamelijk te hebben over, want burn-out is ontzettend hip. Er zijn heel veel coaches die eigenlijk die boven water zijn komen drijven. Maar burn-out is niet een recht toe recht aan iets wat je zomaar even behandelt in een bos en dan klaar bent. Er zitten ook bepaalde stroeve psychologische patronen achter. Mm-hmm. En daar heb je wel wat meer kennis voor nodig. Dus ik hoop ook dat we in deze aflevering ook wat meer daar bij kunnen stilstaan van dat burn-out niet altijd is van, hey, ik werk heel lang, ik doe dit en daarom heb ik een burn-out. Er zitten vaak ook wat oudere patronen achter, op psychologisch vlak. Dus daar kunnen we misschien straks eventjes bij stilstaan.
Mm-hmm. En misschien ook iets meer over de behandeling in plaats van de diagnostiek. Want voor de diagnostiek, echt enthousiaste luisteraar die heel erg benieuwd is hoe het precies zit, verwijzen we jullie graag door naar de andere podcast. En dat we het hierin toch iets meer over de vraag gaan hebben.
Ja.
En over de behandeling van de burn-out. En inderdaad eventueel onderliggende patronen.
Ja, ja, want inderdaad, hoe kan dit dat deze, ik weet niet of het een dame of heer is, maar laten we even dame zeggen, hoe kan het dat deze dame een burn-out heeft? Dat is zeg maar, misschien, ja, het kan aan van alles liggen.
Heel droog gezegd, het is een disbalans tussen belasting en belastbaarheid. Dus op het moment dat er chronische overbelasting is, dus bijvoorbeeld op je werk, dat je hele moeilijke projecten doet, dat er heel veel van je gevraagd wordt, dat je tijdelijk ook slechter slaapt, dat je misschien ook nog een kritische manager hebt waar je misschien wat gevoelig voor bent. Dat vraagt dan eigenlijk heel veel van je stresssysteem. En ons stresssysteem die is zo ontworpen dat hij op de korte termijn heel goed tegen stress kan. Dus als dat een paar dagen of een paar weken duurt, dan kan je gewoon je volle 100 of 110% leveren. En dan kom je er vaak zonder kleerscheuren vanaf. Maar als er langdurig een patroon van overbelasting ontstaat en je tegelijkertijd dus ook geen recuperatie of herstelmomenten hebt, dan kan er dus echt een duidelijke shift komen tussen je belasting en je belastbaarheid. En dan word je eigenlijk heel erg kwetsbaar of gevoelig voor die lichamelijke stressklachten.
Ja.
En als je die dan vervolgens ervaart en alleen maar doorgaat werken, dat je lichaam nog minder nog minder energie krijgt. En dan krijg je misschien ook concentratieproblemen, slapeloosheid, vermoeidheid. Nou, dan presteer je in theorie nog slechter. Of ja, niet dat je slecht presteerde van tevoren, maar dan presteer je in theorie slechter. En dan ga je misschien dat weer compenseren door nog harder te werken. En zo kom je eigenlijk in dat hele uitputtingspatroon.
Een neerwaartse spiraal die je eigenlijk, waarmee je ook op een destructieve manier omgaat, waardoor het nog harder naar beneden gaat.
Ja, want normaal zou je misschien verwachten, kijk, als je gezond en fit bent, dan verwacht je van, hey, als ik er, zeg voor, je hebt een moeilijk project. Ja, als ik er 60 uur in stop, dan ben ik sneller klaar dan als ik er 30 uur in stop. Maar als je op half vermogen werkt, omdat je brein het op dat moment niet zo goed doet en omdat je lichaam eigenlijk overwerkt is, dan zijn die 60 uur ook niet productief. Dus die zorgen alleen maar voor eigenlijk een neerwaartse spiraal van je lijf.
Ja, want het is ook fysiologisch. Dus de processen in je lichaam zijn ook heel interessant. Hè? Want je bijnierschors is een beetje een van de hoofdpersonen. Die maakt stresshormonen aan. En dat is super handig als je een tijger in de buurt hebt en je moet wegrennen. Of er is even tijdelijk een hongersnood en je moet, omdat je heel veel stress hebt, moet je beter gaan vissen. Dus dan ga je 12 uur vissen in plaats van 3 uur. Noem maar wat. Dus het is voor in het acute moment heel goed, omdat je een grote prestatie kunt leveren. Je lichaam wordt geactiveerd om meer te kunnen. Maar in de huidige maatschappij lijkt het een beetje dat we dat zijn gaan misbruiken. En dat we graag elke dag 12 uur willen vissen in plaats van die 3 uur. Dus die bijnierschorshormoon, die is elke dag stresshormoon aan het pompen. En op een duur is die bijnierschors gewoon uitgeput.
Ja,
en,
zeker.
En dat is dus eigenlijk dat is dus het beeld wat je dus ziet ook bij een burn-out. Je kan niet meer, zeg maar, je bent de puff gewoon kwijt. Omdat je het uitgemolken hebt. En dat zie je dan ook wel heel interessant terug bij mensen met een burn-out. Dat ze daar slecht tegen kunnen. En als ze dan weer ergens stress bij hebben, dan wordt het alleen maar erger. Wat ik ook wel interessant vind is dat, we hebben het natuurlijk allemaal wel eens druk op werk. Er wordt heel veel gevraagd. Er is een personeelstekort. Dat is chronisch altijd in de zorg. Er is altijd wel iemand die er niet
altijd
is.
Altijd.
Dus echt, ik vraag me toch af of dat alleen in de zorg is of ook in andere sectoren. Want het lijkt wel alsof wij gewoon te weinig mensen hebben. Want ik hoor het bijna dagelijks, dat personeelstekort verhaal.
Ja, op dit moment is de arbeidsmarkt volgens mij heel krap. Dus dat er relatief veel vacatures uitstaan.
Precies.
En relatief moeilijk mensen te vinden zijn.
Ja, precies. Dus dat is inderdaad een groot probleem. Maar wat ik dan heel interessant vind is dat als je het heel druk hebt en je hebt bijvoorbeeld een presentatie die je moet maken en je hebt nog allerlei andere dingen, dan vallen er bepaalde pilaren weg in je zelfzorg om dan dat doel te bewerkstelligen. Dus ik noem maar wat. Stel, je werkt en je moet de week daarna het hele team aansturen en je moet er heel veel dingen voor voorbereiden.
Mm-hmm.
Dan merk ik bij mezelf dat ik op een duur bijvoorbeeld niet ga sporten omdat ik moet voorbereiden. Dat ik wat minder lang ga slapen, omdat ik tot laat dat moet gaan regelen.
Mm-hmm.
En dat ik misschien wat meer fastfood ga eten, omdat ik in de avond geen tijd heb om te koken.
Precies, ja, 100%. En je ziet waarschijnlijk ook geen vrienden.
Dus
omdat
ook
je denkt van
extra
nou,
pilaar.
Die zie ik misschien over een paar weken weer.
Ja. Dus dat zijn toch wel, dat is mij heel erg opgevallen. Dus dat als je zou dat eigenlijk een beetje als het oranje lampje of rode lampje van je auto kunnen zien. Dat als je jezelf wilt beschermen en een van die pilaren, dus dieet, sport, beweging of sociale activiteiten begint weg te vallen, dan moet je dat zien als een oranje lampje.
Ja, zeker.
En dan moet je actie ondernemen. Loop er niet te lang mee door, want dan gaat alles op een duur in het rood. Dus dat is misschien wel een leuke tip van de week. Hou die lampjes in de gaten en die pilaren in de gaten.
Absoluut, en daar ben ik het ook zo mee eens inderdaad. En dat is denk ik ook voor heel mensen herkenbaar. En ik heb wel eens een metafoor gehoord dat het leven is eigenlijk een marathon. Het is geen sprint. Dus in die zin, we zijn heel erg geneigd om op het moment dat er veel van ons gevraagd wordt of dat we in een moeilijke periode zijn, dan leven we eigenlijk alsof we een kilometer sprint moeten leveren. Maar je moet eigenlijk je leven alsof het leven een marathon is. Dus hè, wat je nu ook inderdaad zegt, als die pilaren wegvallen, je gaat niet met vrienden afspreken, je gaat fastfood eten, je gaat niet slapen, je gaat niet naar buiten. Als je al die basisdingen verwaarloost, dan brand je gewoon vroeg of laat op. Want dat hou je niet heel lang vol.
Ja, het is wel een heel mooi metafoor. Dus eigenlijk altijd bedenken van, hey, het is een marathon. En als ik nu heel hard vlam en een paar nachten niet slaap, of minder goed eet of minder beweeg, minder sociaal, dat je daar op de lange termijn van uitgeput raakt. Want bij een marathon kan je ook niet even zeggen, ik ga nu even 30 kilometer per uur rennen. Even sprinten.
Nee.
En dan hoop ik dat ik over 2 uur, 3 uur nog alle energie heb. Nee, zo werkt het dus niet.
Nee, en als het heel korte termijn is, is het natuurlijk ook geen ramp. Maar probeer wel dat als je de ene week merkt dat je heel erg overbelast bent, probeer dan de week erna wel weer wat extra hersteltijd in te plannen.
Ja, ja. Oké. Okay. En dus de definitie van burn-out hebben we het over gehad. Hoe je het herkent, ja, dat is ook een beetje te herleiden natuurlijk. Maar ik vroeg me ook af, wat voor mensen krijgen nou een burn-out?
In theorie kan iedereen een burn-out krijgen. Wat ik wel in de praktijk merk, is dat juist de mensen van je het wat minder verwacht. En dat zijn eigenlijk wat meer de high achievers. Dus de hele vlotte, enthousiaste, harde werkers. Die kom ik in mijn case hotel vaker tegen, moet ik zeggen. Dus dat zijn dus juist de mensen die hebben geleerd van, hey, ik kan een heleboel aan. Dat zijn mensen ook die vaak perfectionistisch van aard zijn. Die een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben. En ook wel vaak de mensen die pleasend zijn. Dat zijn allemaal hele belonende eigenschappen. En dat maakt ook dat mensen heel lang dat allemaal kunnen, ook de doorzetters trouwens. Dat maakt ook dat mensen heel lang in die eigenschappen echt de vruchten van kunnen plukken. Want als je kijkt naar de ideale werknemer, ja, wie wil nou niet iemand die en perfectionistisch is? Dus je weet, je hoeft het niet te dubbelchecken, want het klopt allemaal. En diegene heeft een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Dus je hoeft diegene ook niet erop te wijzen van, hey, die taken die horen eigenlijk bij jou, of die cliënt die hoort bij jou. En iemand die een doorzetter is, dus op het moment dat de dingen fout gaan of dingen misgaan, dan blijft diegene strijden. En volgens mij had ik er nog één. Pleasant. Ook dus op het moment dat een andere werknemer misschien wat wegvalt, of dat er taken uit handen genomen moeten worden. Iemand die zichzelf opgooit van, oh, ik doe het wel. Of ik help wel. Of wat moeilijker nee kunnen zeggen. Dat zijn echt de ideale eigenschappen voor een echte perfecte werknemer. Ik denk dat iedereen zulke werknemers wilt. Maar dat zijn ook voor jezelf. Dus juist omdat, ja, juist voor jezelf is het dan heel erg moeilijk om dus grenzen te houden. En daardoor ben je vanuit je karakter mogelijk ook meer geneigd om te veel te doen dan te weinig te doen. En ook niet tevreden te zijn met het werk dat je hebt geleverd. En daarin dus elke keer de 100% vragen. Terwijl het beter is om soms een 100% te vragen als het echt uiterst belangrijk is. Dus stel je voor, je komt morgen op nationale televisie. Nou, ga dan vooral voor de 100%. Maar op het moment dat je op een story op Instagram staat, nou, dan hoeft het niet perfect. Dan mag je ook gewoon jezelf zijn. En dan mag ook 80% zijn of 50% zijn.
Ik vind het best confronterend. Want al die eigenschappen die jij noemt, die zie ik allemaal terug bij bijna iedereen van mijn collega's in het ziekenhuis.
Nou,
ze hebben allemaal,
de burn-out rate is hoog in de zorg, toch?
Ze hebben allemaal die eigenschappen die jij net noemt, bijna allemaal. En inderdaad, volgens mij de overspanningsrate of ziekteverzuim, hoeveelheid percentueel, is het hoogst binnen de zorg.
Ja.
Dus dat is toch bijzonder dat mensen in de zorg toch dat burn-out pakketje hebben, zeg maar, waar je het net over had. Althans, de hoge risicofactoren.
Ja, het is ook een beetje de standaard psycholoog. Dus ook op het moment dat, hè, ik denk dat elke psycholoog dat heeft. En nou, misschien dat er wat variatie in zit. Maar je wilt gewoon heel graag je cliënten helpen en verder helpen. En gewoon zorgen dat ze weer beter worden of fit worden. Dus daarin geef je gewoon heel graag een stukje van jezelf of extra tijd of extra aandacht, omdat je gewoon heel graag iemand anders wilt helpen. En dat is natuurlijk ook ontzettend belonend werk. Maar als je dan ook nog eens heel erg perfectionistisch bent, als je ook moeilijk je tijd kan bewaken of je grenzen kan bewaken, of als je ook misschien een lastige dag hebt, of als er veel acute crisissen zijn, of als er misschien mensen boos op je worden, ja, dan vergt dat allemaal wel energie. Dus als dat in de basis je eigenlijk al te perfectionistisch bent, of te pleasend bent, of te hoog verantwoordelijkheidsgevoel, dan wordt het ook moeilijker om even dat gas een stukje terug te nemen op het moment dat jouw lijf er eigenlijk om vraagt. Ja. Dus je leert eigenlijk je eigen lichamelijke signalen misschien niet goed genoeg herkennen of erkennen of ervoor opkomen. Terwijl dat wel nodig is om te voorkomen dat het, ja, dat je vol die burn-out in zit.
Ja, we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat heel veel baantjes die eigenschappen vereisen van de werknemer.
Dus ja, maar voor werkgever is het perfect. Wie wil nou niet zo'n werknemer? Ik zou ook, als ik nu een bedrijf heb met 50 man, ja, geef, ik zou het liefst gewoon 50 psychologen in dienst hebben of 50 zorgmedewerkers. Ja. Want je weet gewoon dat het in de meeste gevallen wel goed komt.
Precies, precies. En dat maakt het toch ook wel. Ik vraag me dan af, bijvoorbeeld nu komt het heel veel in het nieuws.
Mm-hmm.
Je kan je afvragen, komt er nu meer voor dan vroeger? Als we de Facebook comments, om even dat erbij te houden. En dat zijn onze kijkers die 45 plus zijn, 50 plus zijn. Als we die moeten geloven, dan bestond het vroeger niet. Althans, ja, 60% van de mensen die beweert dat, die daarop reageren en meediscussiëren. Maar zou het dan nu echt meer voorkomen dan vroeger? Eisen we nu meer van onze werknemers dan vroeger? Of speelt er wat meer? Want ik kan me voorstellen dat al die telefoons, al die prikkels, een perfecte wereld die eigenlijk nagebootst wordt op social media, dat toch ook heel veel druk op ons uitoefent?
Ja, het is een hele goede vraag. Ik denk dat het heel lastig is om te beantwoorden. Ik denk inderdaad, we hebben een paar virale video's gehad over burn-out met echt honderdduizenden views. Met ook duizenden comments inderdaad, waarin de discussie hoog op.
Nou ja,
het werd fel in de command-sectie.
De comments, dat was echt een slagveld soms.
Ja, alle meningen kwamen voorbij.
Ja.
Dus ik denk dat het wel lastig is om daar een uitspraak over te doen. Wat misschien wel leuk is, laatst had ik een hele interessante artikel eigenlijk gelezen wat over burn-out ging.
Mm-hmm.
En daarin gaven ze een soort van drie verschillende oorzaken van burn-out aan. De verschillende drie typen burn-out. En dan de eerste burn-out is van dat je te hard werkt. De tweede burn-out is dat je hard werkt, niet per se dat je te hard werkt, maar dat je niet kan ontspannen. Dus het hard werken kan evenveel zijn, maar dat gebrek aan ontspanning. En het derde type burn-out was dat je eigenlijk je waarde niet goed overeenkwam met wat je daadwerkelijk deed. Dus stel je voor, jij bent iemand die heel graag met mensen werkt en heel erg de verbinding belangrijk vindt. En bijvoorbeeld dat je mensen helpt. En dat je, ik hoop dat ik niemand beledig, want ik heb niet zoveel verstand van dit veld, maar dat je bijvoorbeeld bij wijze van spreken een boekhouder bent en dat je de hele dag in je Excel-blad bezig bent.
Ja.
Dus het ding wat jou, voor jou het leven waard maakt, echt een waarde, namelijk verbinding en mensen helpen en dat soort zaken. Als dat niet overeenkomt met wat je daadwerkelijk doet, dan ontstaat er ook een soort van misalignment over wat je doet en wat je wil. Wat je gelukkig maakt. En dat is dan in die zin ook een energieslurper. Als we gaan naar die discussie. Ik ben benieuwd of we de discussie aangaan met ons Facebook publiek.
Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast.
Dus als we gaan naar die discussie, ik ben benieuwd of we de discussie aangaan met ons Facebook publiek. Maar wat ik me dan kan voorstellen is dat het hard werken, dat is natuurlijk iets van alle tijden. Maar mogelijk dat mensen in vorige generaties wel beter waren om het privéleven wat meer ontspannen te maken. Omdat je bijvoorbeeld als man onderhield je bijvoorbeeld een heel gezin van één salaris. Maar dan had je natuurlijk wel een vrouw die het huishouden deed en de opvoeding van de kinderen op zich nam. Dus hopelijk werd je dan als man en als broodverdiener meer uit handen genomen in je vrije tijd. Of misschien was je helemaal niet bezig met van, doe ik het werk wat ik leuk vind? Want je doet gewoon wat je ouders doen en die doen wat hun ouders doen. Dus die ontevredenheid zonder die social media is dan misschien ook een stuk minder van, vind ik het wel leuk? Dat is natuurlijk een hele luxe vraag in onze westerse maatschappij van, je moet je werk leuk vinden. Ja, de rest van de wereld moet je werken om te overleven.
Ja, ja, heel bijzonder. Dus inderdaad, je benoemt verschillende oorzaken. Wat ik dan ook mooi vind om terug te komen op jouw draagkracht, draaglast verhaal.
Mm-hmm.
Dat daar ook een, zoals je noemde, misalignment. Ik denk ook dat ik hem eigenlijk kon laten gaan, het belletje.
Ik kon geen Nederlandse vertaling bedenken.
Ja, het is inderdaad een discrepantie. Ja, maar dat maakt het ook niet makkelijker. Maar dat je eigenlijk dat uit balans brengt. Dus je draagkracht is eigenlijk hetgeen wat je aan kunt. En mm-hmm. De draaglast is hetgeen wat je draagt op je schouders qua werkzaamheden. Dus als jij tot 11 uur 's avonds werkt, dan is je draaglast heel hoog. Maar je kan eigenlijk geen draagkracht opbouwen omdat je niet ontspant of niet goed slaapt of geen tijd hebt om bijvoorbeeld gezond te gaan eten. Ik noem maar wat, over die vier pilaren waar we het over hadden. Dus dan is dat bij het evenwicht.
Mm-hmm.
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je om 5 uur klaar bent, maar dan de rest van de avond weer mails gaat reageren, op social media zit of heel veel dingen doet die je prikkelen. Dat kan natuurlijk, dat komt denk ik meer voor. Dan heb je ook een misalignment. Omdat je dan er ook weer voor zorgt dat je draagkracht niet wordt bijgevuld. Je hoort in de avond na werk gewoon te ontspannen.
Ja, precies. En wat ik dan ook vaak zie bij cliënten. En ik denk dat heel veel mensen, waaronder ik zelf ook, daar schuldig aan zijn. Maar dat je dan bijvoorbeeld ook in je hoofd hebt van, ik ga Netflix kijken of ik ga een leuke serie kijken om te ontspannen. En dat zijn dan ook weer heel veel visuele prikkels die je dus volgt. Misschien dat je ondertussen ook nog je appjes ondertussen aan het beantwoorden bent. En dat je dus eventjes nog een mailtje hier of daar erbij pakt. Dus wat je in theorie als ontspanning ziet, dat is voor je brein en voor je lijf eigenlijk helemaal niet ontspannend. Want je hebt elke milliseconde een nieuw visueel beeld met fel licht. En ondertussen ben je ook nog eens afgeleid door je telefoon.
Ja, precies. En vroeger was dat natuurlijk anders. Vroeger.
Yes, je bent zo oud, hè?
Ja, nou, laat ik het zo zeggen, 20, 25 jaar geleden. Als je bijvoorbeeld, dan kwamen je ouders thuis. Het was 5 uur. Je ging met z'n allen aan tafel zitten. Je had geen telefoon. Of ja, je had toen een Nokia, misschien om even zo te noemen, Nokia 3310. Je ging niet even Snake spelen aan tafel. Of ja, papa ging niet Snake spelen, want papa was moe, papa ging eten en je ging met elkaar praten. En hoogstens keek iemand dan tv of keek je samen tv. Maar in de avond was het alleen maar tv kijken, misschien een krantje, maar that's it. Mm-hmm. Maar als je nu kijkt naar onze avonden, in de avond komt er een mail binnen, komt er een bijvoorbeeld bepaalde reacties binnen, heb je een post of stellen mensen je vragen. Wij krijgen ook wel eens, of ja, jij dan krijgt ook wel eens appjes van of mailtjes natuurlijk van cliënten in de avond als er iets spoed is. Dus het lijkt wel alsof je inderdaad altijd maar bezig bent.
Ja, zeker. Zeker.
Dus dat is wel bijzonder. Dus om terug te komen op de vraag, hoe kan het zijn dat onze luisteraar 1,5 jaar ziek is met een burn-out en haar ouders eigenlijk precies hetzelfde deden, maar dit niet hebben, dan zou dit een van de verklaringen kunnen zijn.
Mm-hmm. En je bent natuurlijk ook niet je ouders. Nee. Dus in die zin, elk persoon is uniek en ieder persoon heeft andere ervaringen meegemaakt. En elke generatie is daarin ook anders. Kijk, in de vorige generaties was het toch een beetje de consensus van niet lullen, maar poetsen. Ja. Dus in die zin, het was helemaal niet geaccepteerd. Het was een taboe om te gaan klagen over dat je werk deed. Of dat je aan het werk was, want zeker in die naoorlogse generatie. Je moet blij zijn dat je kan werken en je moet ook blij zijn dat er geen oorlog is.
Ja, 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 nee, dat zijn hele bijzondere inzichten als je erover nadenkt. En ik vroeg me dan ook af, wat voor, hoe zou je dit het best kunnen verwoorden? Zijn er nog bepaalde patronen bij, we hebben eigenlijk een beetje beantwoord, maar zijn er nog andere patronen bij mensen waardoor een burn-out zeg maar lang aanhoudt? Want de ene persoon heeft een burn-out, die heeft 6 maanden nodig. Rust bijvoorbeeld, en die komt bij. Maar er zijn ook andere mensen die meermaals een burn-out krijgen en daar maar in vast blijven zitten.
Ja.
Kan je daar wat over vertellen? Want ik zie het geregeld terug bij onze video's dat mensen daar wel last van hebben.
Ja, zeker. Als we het eerst over de eerste groep hebben, dus de mensen die een burn-out hebben en relatief snel herstellen. Dat is dus ook waar de burn-out behandeling, zoals die onder andere door psychologen kan worden gegeven, waar die zich op instelt. En dat is eigenlijk heel recht toe recht aan. Je gaat eerst voor klachtenvermindering. En dat is in die zin die pilaren, die 5 pilaren die je noemde, dat je daarop in gaat zetten. Dus dat je weer echt gaat herstellen, zodat je lichaam meer energie krijgt. En vervolgens ga je dus ook kijken van, wat zijn nou eigenlijk, dat je veel beter leert herkennen wat de toename is in de lichamelijke klachten die je ervaart. Dus dat noem ik ook wel eens het stoplichtmodel. Dus groen, geel, oranje, rood. He, op het moment dat je in groen zit, dan kan je alles doen wat je wil. Maar op het moment dat je in oranje of in rood zit, dan ben je dus eigenlijk op dat moment al overbelast. En dan moet je dus kleinere of simpelere activiteiten doen of ontspanningsgevende activiteiten doen om weer te kunnen zakken.
Ja, en dat oranje en rood, dat is dan op basis van klachten. Dus stel je krijgt pulserende pijn in je hoofd. Dan kan dat jouw oranje zijn. Of stel dat je weer dissocieert of wat dan ook, dan is dat jouw rood. Maar
precies.
Dat bespreek je dus met de psycholoog. Wat jouw oranje rood, want dat kan verschillen bij iedereen, toch?
Ja, en wat dan zo belangrijk is bij zo'n kleurenschema, als je daarnaar kijkt naar zo'n stoplichtmodel, stel je voor je pakt iets als hoofdpijn. Nou, in groen heb je misschien geen hoofdpijn. In fase geel heb je misschien een beetje een licht gevoel van een zwaar gevoel in je hoofd. Maar het is misschien een beetje wat zwaarder, maar niet echt bonkend of stekend. Laten we zeggen dat je in fase oranje, dat je dan bonkende en af en toe wat van die steken in je hoofd hebt. In fase rood, dat is gewoon full-on migraine.
Ja.
Dan ga je dus eigenlijk per klacht ga je dus kijken van, hey, wat heb jij nodig om zoveel mogelijk in andere kleuren te komen zitten? En het idee is dan dat op het moment dat je in fase geel zit en dat het al iets zwaarder is, dan heb je misschien al genoeg aan een ademhalingsoefening of dat je pauzes inplant tussen je werktijden om weer in groen te komen. Of in oranje, wat je misschien nodig hebt, zodat je om 5 uur je laptop dichtklapt en dat je niet gaat overwerken en dat je geen zware discussies met je partner hebt om weer richting geel te komen. Maar op het moment dat je dus in rood zit en dat dus eigenlijk alle hens van aan dek is, dan heb je misschien echt nodig dat je gewoon 2-3 dagen plat ligt en eigenlijk geen prikkels tot je krijgt om uit die migraine te komen, om dan weer in oranje of in geel te komen. Dus hoe eerder je er eigenlijk bij bent met de lichamelijke klachten die je ervaart qua intensiteit, hoe kleiner ook de strategie is of de interventie is om weer in het gezonde te komen.
Ja.
Dus je bent er eerder is beter. Je bent altijd, als je er eerder bij bent, hoef je relatief iets kleins te doen om gezond te blijven. Maar als je al heel ver heen bent, in dat stoplichtmodel dan tenminste, dan moet je best wel rigoureuze dingen doen. Dus ik adviseer ook wel eens cliënten dat op het moment dat ze echt in oranje of in rood zitten, en stel je voor, je hebt een jong gezin thuis zitten, van hey, probeer dan dat ze dan in het tuinhuisje bijvoorbeeld slapen. Stel je voor, je hebt die mogelijkheid. Of om echt het bos in te gaan. Of terug te trekken naar je kinderen, naar je ouders te sturen. Als die de mogelijkheid hebben. Ik noem maar even wat rigoureuzere maatregelen om weer een beetje te kunnen stabiliseren, om richting oranje of geel te komen.
Ja. En dan wil ik nog even toevoegen, want theoretisch gezien klinkt het heel erg vanzelfsprekend bijna, dat iedereen weet wanneer je oranje zit, iedereen weet wanneer je rood zit. Maar dat is vaak, kom je daar pas achter als je hulp zoekt. Ik heb dat bijvoorbeeld ook gehad. Ik heb in 2020 op de spoed COVID gekregen. Sindsdien is mijn gezondheid echt afgetakeld. En toen ik bij de cognitieve ergotherapeut kwam, dat is iemand die jou leert hoe je moet omgaan met belastbaarheid en daar een balans in vindt. Zij heeft eigenlijk bij mij, doordat zij dit verhaal vertelde, kwam ik erachter van, jeetje, ik heb al jarenlang wel eens bepaalde klachten.
Ja.
Maar ik wist helemaal niet dat dat mijn oranje of rood was. Ik had bijvoorbeeld op mijn werk in het ziekenhuis heel vaak dat ik pijnlijke scheuten in mijn hoofd kreeg, op mijn slaap. Mm-hmm. En dan dacht ik altijd bij mezelf, oh, ik heb even last van mijn slaap. Van mijn slaap. Het zal vast aan mijn slaap liggen.
Ja.
En dan bedoel ik botslaap met mijn slaap in bed, zeg maar. En er waren ook andere dingen. Bijvoorbeeld een drukkend gevoel achter mijn ogen. Ik dacht altijd bij mezelf, ja, weet je, ik heb niet lekker geslapen en het is een beetje druk. Het zal wel aan het weer liggen. Maar eindstand geeft je lichaam dus altijd wel signalen af. En dat zijn die lampjes dus van die auto, die oranje en rode lampjes. Je lichaam geeft signalen af, maar wij hebben nooit geleerd om te leren luisteren naar die signalen. En dat leer je pas als je, zeg maar, de afgrond ingaat en, en bij een psycholoog of bij een arts komt of bij een ergotherapeut. Dus ik wil ook graag meegeven als tip van de week, kijk naar wat voor klachten je ervaart door de weeks en probeer ook te kijken of dat in het stoplichtmodel past. Want het zou zomaar kunnen dat je nu luistert en denkt van, hey, ik heb ook wel eens pijn daar of ik heb ook wel eens een kramp daar.
Ja.
Misschien ligt het toch aan mijn belasting en zit ik dan in oranje. En kan je misschien voorkomen dat je in het rood komt? En dat verschilt voor iedereen. En ik denk ook dat het meest verstandig is dat je gewoon hulp daarvoor zoekt als je er veel klachten van hebt. Maar ja, ik wilde nog alleen even toevoegen dat het vaak niet vanzelfsprekend is en dat je vaak iemand nodig hebt om dat besef bij jou neer te leggen. Dus ik hoop dat wij dat hierbij hebben gedaan bij de luisteraar. Ja,
zeker, zeker. En ik denk dat het blijft ook altijd puzzelen. En ook heel veel cliënten die ik dan behandel, die hebben dan ook niet zo goed door in eerste instantie in welke fase ze dan zitten. En nu hebben we niet zeggen een simpele klacht, maar nu hebben we iets recht toe recht aans gezegd over hoofdpijn. Maar het kan ook een soort van een verzameling aan klachten zijn. Hè? Dat op het moment dat je in rood zit, dat je dan merkt van, hey, dan pieken ik zo erg dat ik 's nachts niet meer kan slapen. Dat kan ook een onderdeel van rood zijn. Dus hè, niet alleen lichamelijke klachten, maar ook dat je gedachten een stuk erger of zwaarder worden. Of dat je denkt, hey, het komt nooit meer goed. Of ik verlies helemaal de controle. Terwijl je dat soort gedachten van jezelf niet gewend bent op het moment dat je misschien in oranje, geel of groen zit.
Ja.
Dus het is echt een verzameling eigenlijk van lichamelijke klachten, maar ook emoties, hè, bijvoorbeeld extreme somberheid of extreme angst. Ook gedachten en eigenlijk die hele mix. Dingen ook die je doet, hè, dat je misschien in fase rood merkt dat je je helemaal isoleert en terugtrekt. Dus dat is ook goed om samen ook mee te nemen. En dan helpt het in ieder geval als je een ander hebt die daar verstand van heeft, die daar serieus met je naar kijkt. Want het klinkt allemaal heel eenvoudig. En het is in die zin misschien ook geen rocket science. Maar tegelijkertijd, het is wel fijn dat je daarin echt bewust van wordt.
Ja, precies. Dus inderdaad, en daarom ben ik zelf ook groot voorstander dat een psycholoog voornamelijk burn-out behandelt. Omdat een psycholoog ook kan kijken naar patronen die jouw gedrag in stand houden.
En daar gaan we denk ik gelijk het bruggetje naar de andere groep. Want je vroeg net inderdaad, je hebt een groep die Ja, in die zin, als we het stoplichtmodel en de klachtenvermindering en ook een stukje cognitieve therapie, dat je de meest verstorende gedachten, als je die behandelt, dan hoop je eigenlijk dat de meeste cliënten wel verbeteren. Mm-hmm. Dat ze een stuk fitter en beter worden in een relatief korte tijd. Maar ik heb inderdaad ook cliënten gehad die zich aanmelden en dat ze al 3 keer een burn-out hebben gehad. Of dat ze al bijvoorbeeld jarenlang last hebben van een burn-out. Wat helaas geen uitzondering is. En dan is het altijd goed om voorbij die wat pragmatischere behandeling te kijken. Van hey, wat ligt daaraan ten grondslag? En één mogelijke oorzaak kan dan trauma zijn. Ik had een cliënt die een heel heftig trauma heeft gezien. Namelijk de dood van een familielid. En die heeft dat heel erg, had dat heel erg verdrongen. Die had dat heel erg geparkeerd. En die wilde er niet aan denken. Die zat ook in een gezin waarin dat eigenlijk niet besproken werd. Dus dan moet je in je eentje eigenlijk met zo'n heel trauma verwerken. En haar manier om dat dus te verwerken was om te gaan doorzetten. Om te gewoon hard te gaan werken, niet eraan te denken. Om te gaan vermijden. En gewoon zolang je er niet over praat, zolang je er niet aan denkt. Hè, wat dus eigenlijk in haar geval helaas dus niet lukte. Dan komt het wel goed. En die had dus 3 keer een burn-out gehad. En pas toen ze bij mij dan in behandeling kwam, toen gingen we naar de oorsprong van die burn-out. En toen bleek dat er PTSS, posttraumatische stressstoornis, speelde. Dus toen zijn we dat trauma van het aanschouwen van de dood van dat familielid, dat gaan behandelen. Ja. En dat geeft dan ook de ruimte, zou ik maar zeggen, op het moment dat een trauma ten grondslag ligt aan burn-out of overspanningsklachten, of dat je hard moet werken omdat je niet in staat bent om die pijnlijke gevoelens of emoties te verwerken, dan moet je eigenlijk eerst het trauma behandelen voordat er eigenlijk ruimte komt in je systeem om ander gedrag aan te nemen.
Ja, dus wat je zegt is, een bepaald trauma kan ervoor zorgen dat je een bepaald vermijdings-/compensatiemechanisme creëert. En die mechanisme kan er vervolgens weer zorgen dat jij telkens in het rood schiet, maar dat niet doorhebt.
Ja.
Precies.
En dat je weet eigenlijk ook niet anders. Want op het moment dat je dus niet hard gaat werken, of dat je niet, dat je niet hard gaat werken, of dat je qua slaap of zo, dat je dat anders aan gaat pakken, dat je op tijd naar bed gaat en dat je elke keer maar die beelden krijgt, of die onverwerkte emoties krijgt, daar kan je dan zo bang eigenlijk voor zijn. Dat kan zo onwennig voelen en ook niet het vertrouwen hebben dat je daar doorheen kan werken.
Ja.
Dan voelt dat als de makkelijkste optie. Precies. Die dus wel grote gevolgen kan hebben voor je gezondheid.
Precies, en dat gaat dan ook vaak onbewust. Je voelt je waarschijnlijk rusteloos als je dat niet doet. Of je voelt je krijgt andere klachten waardoor je het gaat doen en het dan wegvalt.
Precies.
Daar heb ik ook een heleboel collega's van, denk ik. Die keihard doorwerken, werken. En dan op een duur ergens neervallen. Dus het is zeker niet. Het is zeker op een duur op de lange termijn destructief voor jezelf. Je wordt er geen leuke persoon op als je altijd maar doorknalt vanuit zo'n mechanisme.
Mag ik een korte aanvulling geven?
Ja, zeker.
Want ook in die andere groep, waarin het dus echt die maar niet lijkt te herstellen, soms kan ook een hele duidelijke onderhoudende factor zijn, is dat je echt hele meedogenloze normen eigenlijk hebt. Of eigenlijk een hele kritische kant van jezelf. En dat is vaak een kant die je meekrijgt van je ouders. Dat bijvoorbeeld op het moment dat je het vroeger, laten we zeggen dat je thuis kwam en je had een 7 op je rapport, dat je ouders denkt van, ach, waarom had je geen 8 of een 9? Of nou, het is wel oké. Of dat je waardering of je aandacht of je liefde afhankelijk is van de prestaties die je levert. Hè? Dat als je wint met voetbal, dat je een schouderklopje krijgt. En als je verliest met voetbal, nou, dat er niks gezegd wordt. Dan kan je dus als kind, en later dus, dat gaat dus verder in je volwassenheid, kan je dus eigenlijk die kritische kant of die kritische stem of die veel eisende stem, die kan je dus ook internaliseren. En dat kan dus ook een onderhoudende factor zijn in burn-out klachten en hard werken. Want op het moment dat jij hard werkt en die prestatie die moet je gaan leveren, nou, dan heb je misschien altijd de kant van, hey, het is alsnog niet goed genoeg. Of hey, als je nu stopt, dan ben je een aansteller of dan ben je zwak.
Ja. Yeah.
Dus die kant van je, die kan dus ook eigenlijk heel erg onderhoudend zijn. En dat het altijd meer moet, altijd beter moet. Dat je meer werk moet leveren, dat je niet op moet geven. Dat je misschien lui bent op het moment dat jij om 5 uur de laptop dicht doet en gaat relaxen.
Ja. Ja, dus het kan echt heel diepgaand zijn, zeg maar. Het is niet niks. Een boswandeling met wat paarden in de buurt gaat het niet altijd helpen. En er zit vaak wat meer achter dan alleen maar even ontspannen bij een burn-out.
Ja.
Ik vind het in ieder geval mooie punten die je hebt gemaakt. Zit jij thuis met overspannings- of burn-out klachten of andere psychische klachten die je niet begrijpt en waar je last van hebt? Schroom dan niet om gewoon een afspraak te maken met psycholoog Aisha. Dat kan helemaal gratis hieronder in de beschrijving. Aisha maakt graag tijd voor je vrij en dan kan je gratis bellen. En dan denkt Aisha graag met je mee wat voor jou kan helpen. En kijkt ze of je jou kan helpen of dat bij een andere partij kan. Dat kan op de website www.chrisenaisha.nl/bellen of hieronder in de beschrijving. En voor nu wil ik je bedanken voor alle tips die je hebt gegeven. Ik denk dat je een heleboel tips van de week hebt gegeven.
Vooral jij volgens mij, maar die waren heel fijn.
Oké, dus ik kan ze nu even niet herhalen. Maar voor vandaag houden we het eventjes daarbij. Ik
denk focus dat... op de basis.
Precies.
Op focus de basispilaren. Dus op het moment dat je overwerkt bent of dat je slecht in je vel zit of dat het te veel is, ga terug naar de basis.
Ja, precies. Dus denk aan de lampjes. Misschien vul ik hem toch even aan. Denk aan de lampjes. Als je minder gaat sporten, als je minder gezond gaat eten, als je minder gaat bewegen, als je minder sociale contacten hebt, dat zijn je oranje lampjes. Dan moet je ervoor zorgen dat je toch wat gas terugtrekt, terughaalt en die dingen wel weer gaat doen. Dus ik hoop dat je wat aan deze autolampjes hebt. En voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren naar onze podcast. Vergeet vooral niet te abonneren. Een groot deel van onze luisteraars is nog niet geabonneerd. En het helpt ons enorm en zorgt ervoor dat wij doorgaan met het maken van dit soort podcasts. Dus abonneer op ons kanaal. Zet een duimpje neer. Zet 5 sterretjes neer. Of de hoeveelheid sterretjes die je denkt dat wij verdienen. En dan daarmee maak je ons heel blij. Nou, dat is het voor vandaag. Ik zou zeggen tot de volgende week.
Tot volgende week.